God heeft het op mijn hart gelegd om ook in Nederland op grootschalige wijze zijn boodschap te delen met zoveel mogelijk mensen. Daarom hebben we op 28 maart tijdens Tweede Paasdag de IJsselhallen in Zwolle afgehuurd voor een te gekke conferentie onder de naam Simply Jesus. Iedereen is welkom. Voor de kinderen hebben we een speciaal kinderprogramma. We gaan aanbidden met een aantal van Nederlands beste christelijke muzikanten. En ik ga mijn best doen om mijn allerbeste boodschap tot nu toe te brengen. Naast mij zal mijn goede vriend Michiel Koelewijn ook een van de sessies voor zijn rekening nemen. Ga voor alle info en tickets naar goandtell.nl en beleef het live.
Welkom bij deze speciale editie van onze podcast. Er is geen twijfel over hun enthousiasme. Je moet er echt bij zijn. Simply Jesus op 28 maart aanstaande. Luister naar David de Vos en Michiel Koelewijn.
Een hele goede dag en welkom bij deze super podcast special die helemaal in het teken staat van Simply Jesus. We leven naar Simply Jesus toe, het paasevenement op Tweede Paasdag in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement wat God echt op mijn hart heeft gelegd. Kijk, jullie weten, jullie volgen mij, je weet wat we doen in Afrika, je weet hoe er tienduizenden mensen bij elkaar komen en elke keer krijg ik dan weer de vraag, ja, hoe zit dat dan met Nederland? Alsof God minder krachtig is in ons land, alsof die krachttekort heeft of sterker werkt in Afrika. Maar ik geloof dat in Nederland is dezelfde God. En als wij blijven zeggen, God is anders in Nederland als in Afrika, dan blijft het ook altijd zo. Maar het is tijd dat we in beweging komen, dat we uitstappen en dat we ook dingen kunnen neerzetten die iets weerspiegelen van zijn enorme grootheid. Dus ik vind het te gek dat je luistert. Als het goed is, valt deze podcast ook bij jou in de download op een ander moment als normaal. Normaal gesproken hoor je altijd van ons op dinsdagmorgen, maar nu misschien wel midden in het weekend. Dus ik hoop dat je gewoon aan het genieten bent van je weekend, van je kids, van je vrije tijd. En tegelijkertijd wil ik je natuurlijk meenemen in een stukje diepgang over Jezus, want dat is waar het om gaat in dit leven. En in deze aflevering ben ik niet alleen, want ik heb mijn goede vriend Michiel Koelewijn bij me in de studio. Michiel, een hele goede dag vandaag.
Ja, dankjewel David.
Hartstikke leuk dat je hierbij bent. De reden dat ik Michiel erbij heb, is omdat Michiel een van de spreekbeurten gaat doen tijdens Simply Jesus, het paasevenement. En ja, de mensen kennen je misschien nog niet, dus ik dacht, nou, misschien heel leuk om via de podcast een beetje voor te stellen. Ja. Dus vertel aan de mensen wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet.
Ja, David, dankjewel. Wie ik ben, wij kennen elkaar natuurlijk al lange tijd. Ik ben eigenlijk een geboren en getogen Spakenburger. Ik kom uit een klein plaats, klein vissersdorpje. Ja. En daar ben ik opgegroeid tot mijn 18e.
En, jij houdt ook echt van die Spakenburgs hart, hè? Die koek.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, dat is fantastisch. Dan ga jij speciaal voor naar de markt, toch?
Totdat ik ontdekte dat één plakje 500 calorieën is.
Oh ja, wie heeft je dat verteld?
Ja, iemand die aan het afvallen was waarschijnlijk. Maar en sindsdien is het wel een beetje spannend. Dan denk ik, want als ik naar de markt ging, kocht ik vaak 2 of 3. Vond ik lekker. Dan had ik ze gewoon op. Maar dat is bijna net zoveel als je de hele dag nodig hebt. Ja. Dus ik ben wat gaan minderen. Maar in elk geval, ik ben daar geboren. En om 18 ben ik vertrokken naar Amsterdam. Ben ik gaan studeren. Ik ben uiteindelijk econoom geworden. Maar goed, dat zegt allemaal niet zoveel, want ik wilde heel graag ondernemer worden. En dat is ook gebeurd. Dus toen ik na 2006 zo'n beetje, toen ben ik nadat ik bij Pon had gewerkt een tijd lang, ben ik gaan ondernemen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik ben getrouwd met Annemiek. Ja. We hebben 4 kids. We wonen in Zeewolde, schuin tegenover jullie alweer heel wat jaartjes. We zijn betrokken bij de Evangelische Gemeente in Zeewolde. Tijdlang als oudste echtpaar meegedraaid in de gemeente. Een paar jaar geleden overgedragen. En nu eigenlijk met voor alles bezig. Vorig jaar boek geschreven over Gods economie. Ik spreek geregeld hier en daar. En ik hou ervan om te schaatsen. En leuke dingen met de kids. Dus, ja, weet je, ik kan er veel over vertellen. Maar dat is een beetje een notendop eigenlijk wel aan
wie je bent.
Wie ik ben en wat ik allemaal doet. Doe.
Leuk. Nice. Ja. Als ik, we hebben inmiddels best wel een leuke vriendschap opgebouwd. Ja. We zijn niet alleen buren, maar je hebt een tijdje ook meegedraaid in het bestuur van de stichting. Ja. Je bent ook een paar keer met me mee geweest naar Afrika. Je hebt zelfs echt wel, denk ik, een aantal cruciale hoogtepunten meegemaakt in mijn leven. Maar ook wel dieptepunten. Ja. En dat was eigenlijk onze allereerste ontmoeting. Ja, toen was mijn oudste zoon destijds, was die 9 maanden of zo. Toen woonden we echt net hier.
Ja.
En ik was toen een vergadering om naar Afrika te gaan, ergens aan de andere kant van het land. En hij moest toen acuut naar het ziekenhuis.
Ja.
En toen heb jij Joyce en hem Ja. Naar het ziekenhuis gebracht, ik weet het nog.
Ja, zeker. Ja. Dus, het was s'avonds, Joyce stond aan de deur en zegt van, joh, kun je helpen, kun je rijden? Ik zeg, tuurlijk, we zijn als een gek naar Harderwijk gereden.
Ja.
En Jamie wel aan het infuus, dat was indrukwekkend allemaal.
Ja, hij is gelukkig allemaal helemaal goed bovenop gekomen.
Ja, zeker.
Maar ik weet nog, toen ik daar aankwam, toen was je daar, toen had je Joyce geholpen. En dan ga je gewoon gelijk even diep, zien elkaar kwetsbaar. Dus dat was natuurlijk best wel een mooi begin.
Ja.
Maar nou weet ik niet of dat daarvoor of daarna was. Ik zat in een geloofssituatie, net als dat ik eigenlijk altijd zit. Weet je, dat ik verwacht dat God wonderen doet.
Ja.
En ik had al mijn geld naar Afrika gestuurd. Ja. Ik denk dat het daarna moet zijn geweest. Ik weet het niet helemaal zeker.
Ja.
Maar toen op een gegeven moment, toen had ik... ik moest nog belastingrekening betalen.
Ja.
En toen, ik geloofde God dat hij dat zou voorzien, maar het kwam allemaal niet zo hard. Ja. En toen stond jij een keer voor de deur. Kun je dat nog herinneren?
Ja, ik kan me dat nog herinneren. Want ik weet nog in de tijd dat, dat jij in Zeewolde kwam wonen, in de straat kwam. Ik had wel eens van je gehoord. Ik had je ook wel eens gezien op een podium of zo. En ik weet nog dat ik dacht bij mezelf, hey, dat is gewoon gaaf. Ik wil eigenlijk, die jongen wil ik eigenlijk beter leren kennen.
Ja.
En... En 's ochtends ben ik aan het bidden en Bijbel lezen en heel geregeld zegt de geest dingen, weet je wel. En op een gegeven moment zegt de geest van, je moet hem zegenen, je moet hem geld geven.
Ja.
En ik had ook contact met mijn broer in die week over bepaalde dingen, dus ik deelde dat met hem. Hij is tandarts in Amsterdam. Ik zeg, joh Peter, dit heeft God gezegd, ik ga dat doen. Hij zegt, oh, gaaf, zegt hij, ik wil eigenlijk wel meedoen. En toen hebben we het eigenlijk gewoon gelijk verdubbeld. Dus toen hij dat zei, toen zei ik ga het gelijk wel regelen. Toen ben ik naar je toe gelopen bij de deur.
Toen zijn we volgens mij gaan wandelen in het bos. Ja. En toen vroeg jij mij op een gegeven moment, wat is nu je grootste uitdaging?
Ja.
En toen zei ik, ik moet belastingdienst betalen.
Ja, dat klopt, ja.
En ik had, voor mij was het een groot wonder, want ik had al mijn geld aan Afrika gegeven voor een crusade. Hè? Ja. En daarna voorzag God, mede door jou. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk een ontzettend gaaf ontmoeting.
Een beetje wat bijzonder is, kijk, die Amerikanen die zeggen, where you sow is where you go.
Ja, dat is true.
En,
ja,
wat ik eigenlijk niet wist, dat was, ik had zoiets van, ik wil hem eigenlijk wel beter leren kennen. Ik wil eigenlijk wel, vind ik een mooie bediening, weet je, gaaf wat hij doet. Indrukwekkend. En dan raak je eigenlijk betrokken. Ook gewoon op een manier die God eigenlijk, hij baant de weg daarin. Heel bijzonder.
Dus, dus waar je zaait is waar je heen gaat.
Ja.
En eigenlijk, daarna zijn we samen ook op reis gegaan.
Ja, zeker, ja.
Ik denk dat jij de eerste keer bent meegeweest naar Ghana, naar Suriani.
Ja, dat klopt. Ja, 2008 is dat geweest. Een tijd geleden alweer. En, in 2008 naar Ghana. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. En ik weet nog... Het was ook voor het eerst in Afrika. Ik was er nog nooit geweest. Dus, het staat me nog heel goed voor de geest. Maar wat één ding is me heel erg bijgebleven. Dat we hadden dan 's ochtends ook wel... Peter Rijs was ook mee.
Ja, was een dokter.
En die ging 's ochtends naar de afgelegen dorpen. En ging met hem mee en zo.
Deed een soort spreekuurtje voor de mensen die geen geld hebben.
Toen zei ik tegen hem, kan ik ook wat voor je doen? Kan ik helpen met iets? Zegt hij, als jij nou de prayerpost doet aan het einde. Toen dacht ik nog, weet je, kan je niet beter aan het begin doen? Maar dat maakt niet uit.
Dan hoeven ze niet meer naar de dokter.
Maar in elk geval, en op een gegeven moment kwam er ook een vrouw met een dochter. Een dochtertje van een jaar of 9 of 10. En die vrouw die was blind.
Ja.
En die kwam eigenlijk daar naartoe, maar kon ze niet helpen. En voor gebeden, maar er gebeurde niks. En ik weet nog dat ik dat heel erg raakte. Want ik zag dat meisje, die dochtertje, wat eigenlijk gewoon...
haar moeder mee.
Dat is het.
Ja.
En dus ik zei ook tegen haar van, joh, kom naar de campagne vanavond. En de hele week is het, ik kom er naartoe, weet je wel.
Ja.
En de volgende dag of 2 dagen later, want ik had ook tegen jullie team gezegd van, als ik eigenlijk kan helpen of weet je wel, van laat het weten. En dus zei iemand van, joh, misschien kun jij vanavond filmen.
Ja.
En in de tijd dat jullie nog niet echt een filmcamera ploeg mee hadden.
Ja,
dus dat doe ik het wel. Dus ik stond dat allemaal, die wonderen te filmen.
Ja.
En in één keer, met die getuigen, in één keer stond die vrouw op het podium met dat meisje.
Ja.
En ik dacht, wat is er gebeurd, weet je wel? Maar die vrouw, die was blind, maar die was die avond genezen. Die kon weer zien.
Ja.
Ja. Ja, dat heeft een enorme indruk gemaakt. Want ik had dat van nabij meegemaakt.
Ja. Ja, je hebt haar gezien, blind.
Ja, blind
voor,
gezien.
Daarvoor bij de dokter zelfs.
En ook die ogen, dat heeft een bepaalde kleur. Hè? Ja. Dat als iemand blind is, kan je zien. En, en nu zag ik eigenlijk die stralende ogen. Dus die hele nacht tolde dat door mijn hoofd heen.
Ja.
Ik dacht, ik ben in handelingen beland.
Ja,
weet je wel?
Ja.
En nog veel meer wonderen, maar dat is me echt wel heel erg bijgebleven. Ja,
ja. Ja, dat is echt zo'n sleutelmoment.
Ja.
Wat gewoon iets doet met je geloof natuurlijk, je geloofsleven.
Ja, zeker.
Kan ik me voorstellen, want we lezen en we horen, maar dan sta je erbij, kijk je ernaar.
Ja, dat klopt.
En dat heb ik vaak, dat zeg ik ook altijd, van ik sta erbij, kijk ernaar. En ik ben onder de indruk van wat God doet. Ik weet namelijk, ik heb er echt niet zoveel mee te maken. Ik weet dat het is zijn kracht.
Ja,
en ik weet dat we mogen uitstappen, zijn woord mogen verkondigen. Maar als het gebeurt, is het fantastisch.
Ja.
Dat zou toch wel echt wat zijn als dat ook een keer in Nederland gebeurt.
Ja, dat is gigantisch. Weet je, dat is echt gigantisch. Want het doet zoveel met degene die het ziet.
Ja.
Het bouwt zo'n geloof.
Ja.
Dat is, want ik weet nog dat ik terugkwam in Nederland. En daarna rolde ik ook weer in de onderhandelingen met leveranciers, met inkoopdeals maken en zo.
Ja.
Maar ik was zo vol van dat op een gegeven moment was ik met een leverancier op pad. En die zei, joh, zullen we wat eten? Ik zei, ja, dat is goed. Dus wij gingen naar een restaurant. In België was dat. En ik was helemaal geladen. Dus ik zat hem die verhalen te vertellen. En ik had mijn laptop bij me. Dus ik zei tegen hem, joh, ik ga het je laten zien ook, weet je wel. Dus ik die laptop open in het restaurant. En mensen eromheen en kijken naar dat wonder.
Ja.
Weet je wel? Dus het maakt het ook heel makkelijk om te vertellen wat er allemaal gebeurt.
Ja, prachtig. En ik denk dat het, even kijken, het jaar daarna was. Toen ben je nog een keer mee geweest naar Rwanda.
Naar Rwanda, ja.
En dat was de allereerste keer dat wij naar de 10.000 mensen tikten in één meeting.
Ja, dat klopt, ja. Ja,
dat was ook eigenlijk een sleutelmoment voor ons. Ja. Daar was je ook weer bij.
Ja, heel indrukwekkend ook, ja. Rwanda, het land van de 1000 heuvels. Hè, het was een fantastische campagne.
Ja. Ja.
En geweldig, geweldig om mee te maken.
Ja. Ja, dat was, ik kwam me nog, volgens mij sta je ergens in een interviewtje, zeg je vanavond, waren er zeker 11.000 mensen hier. Dat is nog helemaal de vibe van wat er daar gebeurt.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje een journey geworden. En we zijn bij elkaar in de buurt gebleven.
Ja.
Ik tap ook heel veel uit jouw wijsheid. Ja. En dat is wel goed voor mensen ook om te weten. Het is even sparren.
Ja.
Je hebt een enorme brede ondernemersvisie. Je hebt ook passie om te ondernemen.
Ja,
wat vind je daar nou zo gaaf aan om te ondernemen? Want sommige mensen zullen denken, van, gaat die voor het geld, weet je wel? Gaat die voor de uitstraling? Gaat die voor waarom vind je dat zo tof?
Nou ja, kijk, weet je, het mooie van ondernemen is dat we hebben een hele grote God, weet je wel? We dienen een grote God, onze Vader, en het is de bedoeling dat je groot denkt, dat je groot leert denken. En als je onderneemt, dan kun je gewoon groot denken. Dus, maar je kan dat ook echt van hem verwachten. Dus de principes die werken in het geestelijke, die zijn niet alleen maar voor op zondag of voor geestelijke dingen. Nee, dat is ook gewoon in de business.
Die kun je in de onderneming.
Ja, dus heel vaak. Dus ik heb eigenlijk gaandeweg geleerd hoe je gewoon met de Heilige Geest business kunt doen. Hoe hij helpt en hoe hij de weg baant. En, en dan gaan dingen zo soepel en makkelijk. En
kun je daar een voorbeeldje van geven? Dat je zegt, van, zo werkt dat?
Nou ja, bijvoorbeeld op een gegeven moment hadden wij te maken met een... we waren net begonnen met de onderwijsinkoopgroep. En we gingen behoorlijk hard. Dus we groeiden heel snel.
Onderwijsinkoopgroep?
De onderwijsinkoopgroep is het bedrijf wat ik met twee compagnons doe. En dat bedrijf richt zich op inkoop in het basisonderwijs. Dus wij helpen scholen met het onderhandelen van contracten. Eigenlijk is het een inkoopcollectief. Dus we zijn op de markt gekomen, maar eigenlijk zeg maar als een nieuwe toetreden, want dat bestond allemaal nog niet. Dus de leveranciers waren er niet allemaal even blij mee, want het kostte hun marge.
Ja.
Dus na een jaar of anderhalf jaar ontstond er een initiatief van de leveranciers. Die zeiden, we gaan de onderwijsinkoopgroep van de markt drukken.
Okay.
Dus ze hadden eigenlijk bedacht om een advocaat erop te zetten en ons zeg maar
onderuit te trekken.
Dus we kregen een brief van de advocaat en op dat moment, toen we die brief kregen, waren we eigenlijk onder de indruk en ook wel een beetje geschrokken. Ze hebben met z'n drieën bij elkaar gezeten en gezegd, jongens, dit is gewoon eigenlijk ook gewoon een aanval.
Ja.
En we moeten dit ook gewoon geestelijk aanvliegen.
Ja.
En toen hebben we gewoon gezegd, nou heer, u heeft het bedrijf gegeven en het gaat goed. En we zijn gaan proclameren, we zijn God gaan danken voor alles wat hij heeft gegeven. We zijn hem gaan vragen om wijsheid.
Ja.
En daarbij zegt, komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom.
Vraag erom,
en dan je koopt het, hè?
Dus
hij vroeg om wijsheid. En de Heilige Geest zei, ga in de aanval. Wat mij verraste, want ik dacht van, dat is wel apart. Hè? Dus wij vroegen, wat moeten we doen? En de Heilige Geest zei van, zoeken een van de betere advocaten en maak het volledig open. Maak het transparant, hebben we ook gedaan. Dus we hebben dat helemaal in de openbaarheid gebracht. Met als gevolg dat eigenlijk die aanval zich volledig omdraaide en ervoor zorgde dat wij eigenlijk een nieuwe business erbij kregen. Dat is eigenlijk een heel klein voorbeeldje van hoe dingen werken. Maar ook als het gaat om zaaien en oogsten. Een van de dingen die wij doen is, we proberen zeg maar gewoon veel te geven.
Ja.
Omdat we ook gewoon weten dat het werkt. Dit is een van de principes. Dus vorig jaar hebben we ook gezegd, van, nou, wat verwachten we aan winst te krijgen? En daar zijn we gelijk vanuit gaan zaaien. Dus in geloof dat het zou komen.
Ja.
Dat soort dingen maak je dan mee in de business. Dus ik ben heel enthousiast over, omdat de business kent geen plafond.
Ja, ja.
Je kunt gewoon... En op het moment dat je het met de geest doet als je Gods stem goed verstaat, dan worden dingen makkelijk.
Ik heb jou wel eens horen zeggen van, geld is machtig. Geld is ook heel levensgevaarlijk, zo van.
Ja, zeker.
En dan zeg jij, daarom moet je zorgen dat je er los van bent.
Klopt, ja.
Dat vind ik zo gaaf. Want hoe kan je nou losraken van geld in een wereld waar het zo allemaal draait om geld?
Ja, ja, kijk, geld heeft inderdaad kracht. Hè? Dus de Bijbel zegt dat het is niet zozeer geld wat verkeerd is. Het is de liefde voor het geld.
Ja.
Hè? Dat is hetgeen waar je voor moet oppassen. Het is de geest van de mammon.
Ja.
En geld heeft een kracht. Want met geld kun je dingen doen. Je kunt dingen kopen. Je kunt mensen voor je laten werken. Je kunt dingen beïnvloeden. Je kunt mensen bij wijze van spreken omkopen wat in de wereld gebeurt. Dus geld heeft power.
Ja.
En de kunst is om eigenlijk zeg maar een mentaliteit te ontwikkelen van rentmeester. Dus dat je weet, hey, God vertrouwt me dit geld toe om de goede dingen mee te doen.
Ja.
Dus als je die mentaliteit ontwikkelt dat het niet van jou is, maar dat jij de beheerder bent.
Ja.
Dan dat is de eerste stap om los te komen van geld. En de tweede stap is om te leren geven.
Ja.
Ja, dus gefocust te zijn op het zegenen van de ander.
Ja, dus het is niet van jou.
Ja.
En tegelijkertijd als je het teruggeeft aan God, dat is een soort toetssteen van oké. He, vertrouw je ook echt dat het niet van jou is.
Ja,
en dat laat je dan weer zien met het geven.
Met het geven, ja. God zegt, ik wil graag de eerste plaats hebben. Daarom zegt Spreuken, vereer mij met je eerstelingen. Het eerste wat je hebt.
Ja.
Kijk, geld heeft eigenlijk... Kijk, God geeft ons geld om 3 redenen. Het eerste is dat hij onze vader is.
Ja.
Dat is gewoon je papa.
Ja.
Dus hij wil graag dat je gewoon kan eten, drinken. Dat je gewoon op vakantie kan. Dus gewoon een goede vader.
Ja.
Het tweede is dat wij een zegen zijn voor de ander.
Ja.
En je kan iemand niet zegenen als je zelf niet hebt.
Nee, dat wordt lastig.
Dus
dat is ook vaak het grootste excuus wat mensen gebruiken om niet te geven.
Dat is het.
Ik heb niet genoeg.
Ja, dus de tweede reden is van blessed to be a blessing. En de derde reden is dat wij zijn hier met een reden. Jezus zegt van ga pad, verkondig de evangelie, bouw het koninkrijk.
Ja.
Maar dat kunnen we niet allemaal doen. Dat vind ik mooi van watgene wat jij doet. En daarom zaai ik daar ook graag in. Omdat kijk, ik ga niet 3 keer per jaar naar Afrika.
Hey, jij gaat niet zo vaak meer mee.
Nee. dus dat is waar.
Maar dat komt wel weer.
Dat komt wel weer. Kijk, en ik ga ook niet, ik doe ook geen meetings in het weekend. En snap je? Dus mijn manier om het koninkrijk te bouwen, dat is weer op andere manieren.
Ja.
Maar met elkaar zijn we één lichaam.
Ja.
Dus het is goed om te zaaien, het koninkrijk te bouwen.
Ja.
Dat is de reden waarom God geld geeft in overvloed.
Ja. Ja. Dus geld is uiteindelijk een middel om ook weer in het koninkrijk van God te stappen, zodat zijn koninkrijk komt en toeneemt.
Ja, zeker.
En wat ik ook zo indrukwekkend vind aan jou, want weet je, wij hebben samen een seminar gedaan.
Ja.
Ik ben super enthousiast dat je komt spreken op Simply Jesus.
Ja.
En er zijn al mensen die je nog niet kennen. Zeg, wie is die dan? Wat spreekt die dan?
Ja.
Maar jij hebt het vermogen om op een hele ontspannen manier over geld te praten, zonder dat het ongemakkelijk wordt.
Ja.
Want je hebt heel vaak, als mensen het over geld hebben of in de kerk, dan beginnen de stoelen te schuiven en de dingen.
Ja.
Maar zoals je het uitlegt, dan heb je het gevoel van ja, inderdaad. En een van de stories die mij zo raakte van jou, die ik me kan herinneren, is dat wij soms het gevoel hebben van ja, als we dan aan God geven, dan neemt hij ons dus iets af.
Ja.
Hè? En wat voor een vader is dat dan?
Ja.
En vertelde je mij een keer een verhaal over je dochter, volgens mij.
Ja.
Dat zij op het hart had om wat te geven.
Ja.
En dat deed iets in jouw hart als vader.
Ja.
En toen maakte hij een vergelijking met God zelf. Zou je dat met ons willen delen? Want dat vond ik zo indrukwekkend.
Ja, ik weet het nog. Mijn dochter was 7, 8 of zo. Het was in de zomer. Jij zou de dag van evangelisatie hebben. En je had gevraagd, wil je de collecte aankondigen? Dat is goed.
Ja.
Dus op die dag zelf was ik even thuis gaan lunchen. Want ik dacht van, dat is wel relaxed. Dat was een lange pauze. Dus ik ging even naar huis. En ik zat in de tuin. Het was mooi weer. En Roos die vroeg aan mij, mijn dochter, die zegt van, hey pap, wat ben je eigenlijk aan het doen? Dus ik vertelde over dat er een dag was en mensen onderwijs kregen. Ik zeg, en ik ga straks de collecte aan vertellen. En mensen vragen of ze dat willen geven. Zodat mensen gewoon horen wie Jezus is en dat ze ook kunnen genezen en al die dingen meer. Dat is een beetje uitgelegd. En zij zei toen, ze was 7, ze zei toen, daar wil ik ook wel wat aan geven.
Ja.
En toen zei ik, oh joh, dat is goed. Dus zij ging naar haar slaapkamer en kwam terug met 6 euro.
Ja.
Nou ja, dat is voor een meisje. Dus ik dacht, ja, dat kan niet, dat wil ik niet.
Te veel. Weet je wel?
Ik dacht, van, ja, je moet niet zoveel geven.
Ja.
Weet je, maar ik dacht, nee, dat moet niet zeggen. Dus ik zeg, joh, weet je het zeker, dat is wel veel geld. En zegt, ja, zegt ze, dit wil ik geven.
Ja.
En toen ging ik op de fiets terug en toen zei de Heilige Geest, je moet het verhaal gebruiken. Want alles in mij als vader zei van, ik wil het compenseren. Ik wil die 6 euro gelijk terugstoppen of meer.
Ja.
Snap je? Dus dat vadergevoel kwam erop. En toen zei hij, Geest, dit moet je vertellen.
Ja.
Zeg, want als jullie geld geven, als wij geld geven, God de Vader heeft dat gevoel ook. Dat hij zegt van, hey, ik wil je compenseren, ik wil je geven, ik wil je zegenen.
Als ik zegenen loslaat, dan zegt God de Vader, wauw, dit is zo gaaf.
Ja.
Ik zegen jou weer terug.
En, en Jezus zegt dat ook. Geef en dan zal je gegeven worden.
Ja,
een goede, geschudde, aangedrukte, overstromende maat. Zal je in de schoot geworpen worden.
Ja.
En dan worden die dingen zo concreet.
Ja.
Een dag later trouwens kwam er iemand in de kerk naar Roos toe. Die had dat verhaal gehoord.
Je dochter, ja.
Ja, mijn dochter. Ja. En die zegt, hier heb je 10 euro.
Kijk.
Zij kreeg een dag later 10 euro terug van iemand. Ja. Die geraakt was door het verhaal.
Precies. Ja, dus, ja, het is zoals het Gods vaderhart dan ook daarin beweegt. Het is niet klinisch, het is niet alleen om geld, maar er zit een hele wereld achter en dat maakt het zo speciaal.
Ja.
Weet je wat ik me voor kan stellen is dat er mensen luisteren, ook hier, want we hebben echt een heel groot publiek.
Ja.
Dat zijn huismoeders of weet je wel, die zijn lekker aan het wassen of met de kids aan het spelen. Of jongens die werken bij de Gamma of in de kas en die zijn geen ondernemer.
Nee.
Zijn die goddelijke principes wat betreft geld en zo werkt dat ook voor hun?
Ja.
Werkt dat dan? Ja. Of is dat toch een beetje anders?
Nee, het werkt overal. En het werkt ook voor iedereen.
Ja.
He, dus, want het gaat namelijk niet om de hoeveelheid wat je geeft. Het gaat om de hartsgesteldheid.
Ja, dat is het.
Dus als wij God eren, als we hem op de eerste plek zetten... He, al is het met een euro of met 2 euro...
Ja.
Dat maakt niet uit.
Ja.
Snap je? Dus ik sprak ook iemand. Ik heb het ook in mijn boek opgenomen. En diegene die zat in de bijstand. En diegene had echt heel erg weinig geld. Zat ook, en die luisterde een keer naar een preek die ik hield via een livestream. En ze zei, alles in mij kwam in opstand. Elke keer wilde ik je wegdrukken.
Ja.
Maar ik bleef luisteren.
Ja.
Aan het einde dacht ik van, nou, weet je, irritant. En je zou eens in mijn situatie moeten staan. Als je geen schoenen kan kopen voor je kinderen. En als je dit niet kan, je hebt makkelijk praten, weet je, mooi huis.
Het kan best zijn wat mensen denken. Ondernemer geld zat, tuurlijk kan je dat weggeven.
Dat is makkelijk, weet je wel. Alleen vervolgens besloot ze om het ook te gaan doen. Dus zij ging gewoon in het klein ging ze geven. Met als gevolg dat ze zich eigenlijk zeg maar uit de problemen gaf.
Wauw.
En later heeft ze dat ook met me gedeeld. Zegt ze, joh, dit is het verhaal, zegt ze. En een heel mooi getuigenis.
Ja.
En het werkt eigenlijk voor iedereen.
Ja. In groot en in klein.
In groot en in klein.
Want als ik kijk naar Go & Tell en de bediening... kijk de tijd dat jij bij mij aan de deur stond... om mee te helpen die rekening te betalen... waarvan God alleen wist dat ik hem had.
Ja.
Dat zijn wonderen. Maar de wonderen die we vandaag de dag meemaken... gisteren maakte iemand gewoon de helft van het campagnebudget in één keer over. In één moment.
Ja.
Maar wij als Go & Tell, want dat zeg ik ook heel vaak... wij onttrekken ons ook niet aan die principes van God. Want wij geven ook weer.
Ja,
ik kan zeggen, ja, joh, luister. Ja. Ik heb al mijn geld nodig voor een Afrika. Het gaat allemaal naar de zending. Het gaat allemaal maar op. Maar als ik aan God laat zien... ik geloof dat u voor mij zorgt. En het beetje wat u mij geeft, dat geef ik ook weer weg.
Ja.
En God die gebruikt dat en zegt dat. Nou, wij hebben die principes omarmd. En wij worden ook zo rijkelijk gezegend. Dus dat is nog natuurlijk gewoon super, super gaaf.
Ja.
Dus dat is een topic, dat heeft absoluut je hart, dat is je leven ook doorgekleurd. En daar ga je volgens mij alleen nog maar meer invloed mee hebben, ook in het land en misschien wel internationaal.
Ja, nou ja, goed, je ziet, weet je, het is heel gaaf om zeg maar gewoon vol te zijn van het woord, van God en wat God doet en wat God geeft, hoe geloof werkt.
Ja.
En tegelijkertijd het ook te zien werken.
Ja.
Ik ben gewoon natuurlijk voor een groot deel in de business betrokken.
Ja.
En daar geniet ik ook van, dat vind ik ook mooi. En daarnaast is het gewoon heel fascinerend om geloof te zien werken. Want uiteindelijk gaat het om geloof. Geld is het minste in het koninkrijk, maar het gaat om geloof.
Ja, iemand zei ooit eens, als je zaken wil doen met mensen, heb je geld nodig. Wil je zaken doen met God, heb je geloof.
Dat is het, dat is het. En geloof werkt
zijn
overal.
Zijn currency is geloof, zijn valuta.
Ja, dat is het.
Ja.
Dus kijk, in het natuurlijke, als je 100 euro hebt en je geeft 10 euro weg, kom je er slecht vanaf.
Ja.
Maar in het geestelijke niet.
Nee.
En dat vergt geloof. Dat moet je geloven.
Ja, want je doet het eigenlijk... Het is hetzelfde als dat je in God gelooft. Je gelooft in iemand die je niet ziet.
Ja.
Je doet iets in het vertrouwen...
Ja.
Wat je eigenlijk niet ziet.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk... Natuurlijkwijs zeggen mensen... Je bent hartstikke knettergek.
Ja,
toen
klopt.
Ik dat vroeger bij mij op mijn werk zei... Ja. Ik geef 10% weg aan het koninkrijk van God. Zei ze, jij bent helemaal knetterwouw.
Ja.
Maar ik ben geestelijk zoveel rijker gezegend.
Dat is
maar het leuke is ook wel weer... Want volgens mij gaan we dat ook een beetje over hebben tijdens de conferentie, in jouw spreekbeurt.
Ja.
Dat sommige mensen denken, ja, die zegen krijg ik dan dus als erfenis als ik sterf in de hemel.
Ja, precies.
Of ligt er toch misschien nog iets op ons te wachten wat al is voor hier en nu?
Ja, ja en dat is echt, daar zal ik ook op inzoomen inderdaad. Tweede paasdag, enorm veel zin. Ik was een beetje over het nadenken en over aan het bidden. En toen kwam dat heel sterk bij me op om te spreken over dat de erfenis niet iets is voor later. Als we in de hemel komen, nee, de erfenis is nu al. Ja, en de Bijbel zegt dat ook, hè, dat Christus is voor ons een vloek geworden. Hè, zodat wij de zegen van Abraham zouden ontvangen en de belofte van de Heilige Geest.
Ja.
En nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar het gaat er eigenlijk om dat als we beseffen dat Jezus stond op uit het graf, behaalde de overwinning en vervolgens hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons tot zijn kinderen aangenomen.
Ja.
En vervolgens hoeven wij niet te wachten... totdat we naar de hemel gaan. Ja. Om zeg maar al te proeven en te ervaren hoe het leven met God is. Dat is nu al.
Ja.
En
die rijkdom, die ervaar je. En die is ook geestelijk.
Ja, ja en ook daarvoor geldt weer. Hoe kun je nou zeg maar de zegen die Jezus heeft betaald aan het kruis. In al zijn facetten, gezondheid, vrijheid, relaties, kinderen, gezin, voorspoed, al die dingen meer. Hoe kun je dat nou, zeg maar, nu al ervaren? Hoe werkt dat dan?
Ja,
daar kun je natuurlijk veel over zeggen, maar ook daar heeft geloof in een hele belangrijke rol.
Ja. Weet je wat heel tof is om te weten voor de mensen die luisteren? Want ik denk dat ze, als ze jou horen praten over geloof en af en toe wat Amerikaanse termen en faith en proclamaties, dan denken ze, nou, die gast is echt een super HSK, evangelische knakker.
Ja.
Maar jij bent van oorsprong gewoon een gereformeerde jongen.
Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ja zeker. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde kerk. Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Spakenburg.
Ja.
En ook heel lang ingebleven, totdat ik eigenlijk tot levend geloof kwam. Ik kwam tot levend geloof op een camping waar ik notabene aan het evangeliseren was. en toen ontdekte ik eigenlijk wat Jezus echt had gedaan aan het kruis.
Ja.
En eigenlijk, ja, dat is natuurlijk gewoon het moment dat je eigenlijk wederom geboren wordt. Ik had later pas in de gaten dat het zou heten.
Ja.
Maar toen ik merkte wel die verandering. En sindsdien ben ik eigenlijk gaan zoeken en gaan lezen. En dan kwam ik eigenlijk tot ontdekking, hey, er is ook nog een Heilige Geest. En wat doet die dan? En zo. Ja. En mensen genezen ook vandaag. Wow. En al die dingen meer. En dat heeft me op een gegeven moment toegebracht om gewoon ook weer meer te ontdekken.
Ik denk dat Simply Jesus ook een hele toffe plek is om in die journey verder te gaan of terecht te komen.
Ja.
Dat als je zoekt van, hey, ik wil mijn geloofsleven levend maken.
Ja.
De stekker moet erin, weet je, de kracht moet erin.
Ja.
Dat zeker ook jouw verhaal daar echt gewoon een enorme trigger is om te ontdekken, wat heeft God eigenlijk allemaal ter beschikking gesteld?
Ja.
Ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon. Mm-hmm. Ken jij natuurlijk ook heel goed, Lucas 15. Yeah. En nou, dus die jongen die eigenlijk zijn vader dood wenst. Hè, zegt, pap, geef me nou je erfenis, maar was je maar dood. Mensen lezen dat nooit zo letterlijk, maar dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus klap in het gezicht van zijn vader.
Ja, zeker.
Zijn goede vader doet het ook nog. Hè, en hij gaat er vandoor, verkwist al zijn geld aan de hoeren. En weet je, zijn hele levensstuk.
Ja.
En uiteindelijk zit hij dan bij de varkens. En dan denk ik, wat in de world, wat heb ik gedaan?
Ja.
Nou ja, laat ik dan maar terug gaan kijken of het onder misschien knecht kan worden. En dat is natuurlijk, ik bedoel, het verhaal is zo prachtig mooi. Zijn vader die dan op de uitkijk staat, naar hem toe rent, hem niets verwijt. Hij begint er zelfs niet over.
Ja.
Pakt zijn beste jas uit de kast en een ring, schoenen.
Ja.
En dan zegt hij ook nog eens een keer, haal het meest vette kalf van stal.
Ja.
En alles onverdiend.
Ja.
Dat is een mooi verhaal.
Ja.
Maar dan wordt het verhaal een beetje lelijk, want er is nog een zoon.
Ja.
En die staat op de akker te ploegen. En alles wat die jongen krijgt, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar dit is wat ik dacht. Alles wat zijn broertje krijgt, wat hij niet verdient, was eigenlijk van hem.
Ja. Ja.
Want hij had al de helft van zijn erfenis gehad.
Ja.
En hij had gezegd, ik blijf voor papa. Weet je wel, netjes zoals het hoort. Ik doe het zoals het hoort.
Ja.
En nou komt hij thuis en dan krijgt hij het meest vette kalf. Ik noem haar altijd Bertha voor de grap. Weet je, Bertha van Stal, wat is er aan de hand voor een speciaal moment in het geslacht?
Ja.
En op dat moment dan verhardt die jongen. En dan zegt hij, ja, hè, nu die zoon van u bij de hoeren is geweest en dit en dat. En dan staat er iets wat mij zo onwijs triggert. En dat is in Lucas 11, vers... Lucas 15, vers 21. Daar staat dan, jongen, zegt zijn vader dan, zoon, al het mijne is het jouwe.
Ja.
En daarmee slaat die vader in één keer de spijker op de kop. Realiseer je niet wat een voorrecht het is dat je altijd bij mij mag zijn. En je had altijd die jas aan mogen trekken. Je had altijd die ring mogen dragen. Je had altijd die koe van stal mogen halen.
Ja.
En omdat mensen niet zien hoe gaaf het is om bij God te horen, raken ze verbitterd en boos op iedereen die maar losgaat in de wereld en dan een keer terugkomt. Oh, dat kan allemaal maar.
Ja.
Maar ik pleit ervoor dat mensen hun ogen opengaan voor de enorme zegen die er is als je gewoon bij de water bent.
Ja, precies. Ja.
En dan in de end, hè, wie was er nou eigenlijk de verloren zoon?
Ja, nou, zeker ja. Hij had eigenlijk geen besef wat hij had.
Dus
hij zegt, ik heb nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden feest te vieren. Ja, maar hij besefte helemaal niet dat dat helemaal geen probleem was.
Exact.
Dus en ik denk dat als wij als kinderen van God gaan ontdekken wat ons rechtmatig toekomt, nu al, wat een autoriteit we hebben, wat een zegen we hebben, wat een voorziening we hebben. Ja, als we ons daarmee vullen in ons denken, dan gaat ons leven ook veranderen en ook onze omgeving.
Ja. Ja, dit is een waanzinnige belofte.
Ja.
Hey, de tijd gaat hard, dus we gaan afronden voor deze keer. Ik denk dat we voor volgende keer nog even samen verder praten over gewoon waar word jij enthousiast van, bijbelgedeelte enzovoort.
Ja.
Maar ik denk dat het een enorme trigger is voor mensen om te komen, ook om te komen luisteren naar jou. Ik heb ontzettend veel zin in. Heb jij zin in?
Ja, ik heb fresh veel zin in. Ik vind het ook een eer, David, hè? Want ik heb ook tegen je gezegd, van, ja, je had natuurlijk ook gewoon een of andere hotshot op het podium
kunnen zetten. Ja, je bent een hotshot, hè?
Ja, nou ja, maar goed, zo, hè, weet je, kijk, en dat is, dus ik heb er heel, heel erg veel zin in. En ik zie er enorm naar uit. Ik hoop dat heel veel mensen komen. Het is een perfecte dag, tweede pas dag. Een dag waarop je kan auto's uitzoeken. Maar ja, dat kost ook alleen maar geld.
Dat is waar.
Maar je kan ook gewoon lekker met je gezin komen. Een goede tijd hebben, lekker eten, drinken en
fellowship. Dat is leuk, je kan de kids meenemen. Dat is een kinderprogramma. Ja. Ja. Met een waanzinnig leuk verhaal wordt er daar afgespeeld. Ja. En poppenspel. En ze zijn het echt goed in de stijgers aan het zetten.
Nou ja, het programma is mooi. Hè. We beginnen om 10:00 en het is ook zo rond uur 5:30, 6:00 klaar. Het is ideaal.
Ja.
Mooi centraal gelegen. Dus ik zie er heel erg naar uit. En ik hoop dat echt heel, heel veel mensen komen.
Ja, ja, wij geloven. We hebben nu al meer dan 1000 aanmeldingen. Wow. Dus het gaat ook echt heel erg hard.
Wow.
Ja. Dus ga naar de website goandtell.nl. Meld je aan zonder enige aarzeling. Het kost wat, maar het is ook belangrijk. Want daardoor kunnen we het ook gewoon met elkaar doen. En tegelijkertijd, we gaan gewoon vieren dat Jezus is opgestaan. Dat hij leeft. En de blessing, hè, de zegen die ons dat geeft.
Ja.
Dingetje wat steeds ook weer bij me terug blijft komen, is dat mensen kunnen naar je luisteren en denken, what a blessed man. Ja. Heb jij nooit geen uitdagingen in je leven?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Die uitdagingen, weet je, kijk, Jezus zegt van, er waren twee mannen, een wijze man en een dwaze man. Hè? Ja. En ze bouwden een huis op het zand en op de rots.
Ja.
Maar de storm kwam bij allebei.
Kijk.
Weet je wel? En dat is bij ons ook zo. Het is niet zo dat er geen stormen zijn in ons leven.
Ik ken
maar,
ze ook.
Ja, je kent ze, je weet het. En alleen de vraag is van, hoe ga je ermee om?
Ja.
Ja, dus blijf je kijken naar de beloftes die God geeft of niet.
Ja.
Mensen zeggen wel eens van, ja, weet je, is het makkelijk praten voor jou om te geven? Zeg maar, ik gaf al toen ik gewoon geen geld had.
Exact.
Ja, toen ik student af was en wij trouwden, hadden we niks, hadden schulden. En toen besloten we te geven.
Ja.
Ja, dus alleen ja, weet je, ja, de buitenkant, ik snap dat ook wel.
Het is alleen maar, kijk, wat je zegt is helemaal waar.
Ja.
Ik bedoel, hè, de storm komt voor ons alle twee. Maar het huis is gebouwd op de rots van Jezus. Dus de kracht zit hem niet in je superieure leven, maar de kracht zit hem in wie Jezus
is. Dat klopt, ja.
Nou, dat is helemaal weer thema, simpeltjes.
Ja, geweldig. Ik zie ernaar uit, David.
Oké. Okay. Hey Michiel, onwijs bedankt. Luisteraars bedankt. Ik vond het te gek dat jullie intunen, luisteren. Ik weet zeker dat je geprikkeld bent om te komen luisteren. Ik zelf ben ook bezig om, en ik zeg het een beetje zo, twee van mijn allerbeste boodschappen ooit te gaan brengen. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Maar ik weet zeker dat ik vanuit mijn hart en vanuit de intimiteit met God met iets heel moois komen mag. We gaan feesten, we gaan worshipen, we gaan God zoeken. En ik geloof dat je geestelijk leven zal worden versterkt. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit fantastische evenement mag je niet missen. Je moet er echt bij zijn. Simply Jesus op 28 maart aanstaande. Check onze website goandtell.nl en geef je direct op.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.